In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. En ik vind het ook fantastisch dat zoveel jonge lui kijken. Van harte welkom bij Hour of Power. Ik kom ze tegen in winkels en op straat en die zeggen dan, kijk hoor, nou hartstikke goed. En wij hebben zometeen een muzikaal echtpaar die jullie aanspreken, maar ook je ouders en zelfs je grootouders. En deze maand vieren ze dat ze 50 jaar bij elkaar zijn, 50 jaar muziek maken. Ze zijn een van de bekendste muzikale duo's van Nederland. Ja, moet ik nog langer je in spanning houden? Het zijn Ellie en Rickert en ik ben blij dat ze hier zometeen op de bank zitten. En verder spreekt Bobby Schuller over Daniel in zijn serie over Daniel in de leeuwenkuil. En wat je onder ogen ziet als je dat allemaal meemaakt, wat Daniel meemaakt. Maar ook hoe hij eruit kwam, sterker en beter. En veel muziek. Shout Out Loud zingt het koor van Hour of Power. En we hebben een ongelooflijk mooi jong talent. Ze is nog maar 13 jaar. Lexi Brixham en ze zingt The Prayer in Hour of Power. Vrienden, hartelijk welkom.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
So let's pray. Jesus, we thank you that this is your world. And we thank you, God, that you can bring peace to the violence and the challenges that so many people face. And thank you that you're a good God, that you love us. And we thank you that your peace and your presence is not only here, but it's going all around the world to people who need it. We pray this in Jesus' name. Amen.
Amen. In preparation for Bobby's message this morning, the words of our Lord found in Nehemiah. Then Nehemiah the governor, Ezra the priest and teacher of the law, and the Levites who were instructing the people said to them all, "This day is holy to our God. Do not mourn or weep." For all the people had been weeping as they listened to the words of the law. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." The Levites calmed all the people, saying, "Be still." for this is a holy day. Do not grieve. Then all the people went away to eat and drink, to send portions of food, and to celebrate with great joy, because they now understood the words that had been made known to them. May we discover how to release our joy and live lives of cheer.
Watching on television, we are so glad that you're joining because we love you. And we want you to know whatever it is you're going through, God will carry you through. Please come down to Shepherd's Grove. We want to meet you. If you ever want to shake my hand and you want to pray with me, I'm always here at the end of the last service. I would love to meet you. Hannah and I would love to pray with you, and come. Would you hold your hands out like this as a sign of receiving? And we're going to say the creed of the beloved together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Come back, please. Lexi Walker. Jenny, come back real quick. I know you got the shoes and the... Lexi, how old are you?
14.
14, wow. So, that's great. I want a selfie with both of you because I know someday you're going to be a superstar like Jenny Oakes Baker. This is Lexi Walker. Can we have a picture together? Here we go. Yeah, you guys are going to be huge. I know you will be. So, thank you. And... God bless you guys. Thank you for sharing your music. We love you so much. Come back again, okay? Thank you. God bless you.
De Prayer, het gebed, gezongen door Lexi Walker. En zij is eigenlijk een sensatie, want ze reist de hele wereld rond. En ze is nog maar 13 jaar. Ze noemen haar het meisje met de stem van een engel. Nou, ik ken al heel lang een meisje met de stem van een engel. En die zit hier op de bank. Ellie en Rickert. Eigenlijk hoef ik jullie niet meer aan te kondigen. Maar ik doe het toch nog even. Want Ellie, je zong al op hele jonge leeftijd. Toen je 19 was, won je al een hele prestigieuze cabaretprijs. En Rickert, jij bent altijd de man die ook op jonge leeftijd als we dol op taal was. Maatschappij kritisch, dat ben je nog steeds. Ik lees altijd graag in Visie. Dat is het eerste wat ik lees. Wat jij te melden hebt die week. En jullie zitten beide deze maand 50 jaar in het vak. Dus mag ik jullie van harte feliciteren.
Ja, dankjewel.
Ja. 50 jaar.
Ja, een prestatie, hè? Ja. Vooral 50 jaar bij elkaar zijn.
Dat, ja, want als we even teruggaan naar jullie jonge jaren. Jullie waren bekend als hippies, als blowende, macrobiotische, in die tijd zonderlinge jongelui die zich... van de wereld niks aantrokken en in een commune leefden. Wat zocht je eigenlijk, Rikke?
We zochten naar vrede, ook naar gerechtigheid, naar een puur bestaan in harmonie met wat je tegenwoordig noemt het milieu. Ja. En vooral naar broederschap, naar eerlijk delen. Je zocht ook onbewust misschien naar wat je nu zou noemen naar God, naar een vader, naar een bron van leven. En wij gaven dat toen niet die naam, het was ook voor een deel wat onbewust, maar het was voor heel veel mensen in die tijd een zoektocht naar meer, naar dieper en naar echt.
Ja, en die is er nog steeds, hè, die zoektocht.
Ja, tuurlijk.
Ja, ja. En toen kwam Ellie zich bij je melden en zegt, ik heb het gevonden.
Rickert had het eigenlijk eerder gevonden hier. Hij had de Bijbel gelezen en ik las die niet. Maar hij had wel ontdekt dat Jezus het wel moest zijn. Maar hoe je daarmee in contact kon komen, dat wist hij niet. En ik ben op een gegeven moment meegegaan met een groep mensen. Die hadden een doopdienst. En daar ben ik overtuigd geraakt. Dus ik kwam thuis en ik zei, ja, het is waar. Maar ik riep ook halleluja. En dat vond hij net wat te ver gaan. Dus,
wat riep jij terug?
Nee, dan val ik stil, hè, op zo'n moment. Dat heb ik nog wel eens, hoor. Maar voor mij was het ook een intellectuele zoektocht. In zoverre dat ik daar hele fundamentele vragen over had. En waarvan ik een aantal antwoorden in de Bijbel vond. En met name in de persoon van Jezus. Maar voordat je van binnen zover bent om alles wat je denkt te zijn en te hebben los te laten en over te geven, moet je door een crisis heen. En we hebben beide onze worsteling gehad en we zijn beide tot die keus en tot die overgave gekomen.
Dat had nogal wat voeten in de aarde in Nederland. Ik weet in die tijd bij de EO en daar Ik heb jullie toen opgezocht. Er was niet zozeer dat nou, is dat nou wel echt en zo? En hier zitten jullie.
Ja, ik weet dat nog, dat gesprek.
Ja, we hebben goed volgehouden om net te doen of het zo is. Dat is ook niet knap.
Dat is geweldig. Ja. Wat bindt jullie al 50 jaar aan elkaar? Want jullie zullen ook wel heel veel vriendschappen, huwelijken uit elkaar hebben zien spatten. Ja, maar zeker. Hier zitten ze nog als tortelduifjes op de bank.
Nou.
Nee, tortelen, nee.
Maar... niet waar jij bij bent.
Nee, het is moeilijk om dat goed uit te leggen als de ander erbij zit.
Ja, de humor in ieder geval.
Ja, nee, het respect, kameraads. Ja. Gewoon vriendschap hebben we altijd ook gehad. Ja. Ja. Dat speelt er wel een grote rol
in. Daar begon het mee, want de eerste dag dat we elkaar ontmoetten, dat was bij Job Pannenkoek, een gemeenschappelijke vriend. En toen zijn we diezelfde avond gaan zingen. En toen werden we echt vrienden. En langzamerhand groeide er liefde. Maar jij vond mij in het begin maar een raar meisje.
Ja, nog wel.
Nee. Maar ik dacht wel...
We zijn allemaal raar.
Ja, we hebben allemaal wat. We zijn allemaal raar. Maar ik dacht wel... Of ik wist eigenlijk... Met deze man ga ik oud worden. Ja. Terwijl ik nog niet verliefd was. Nee.
Nou, dat is toch goed
gelukt.
Ja, het is ook... je kan het heel mooi verwoorden natuurlijk van het is een zegen van de Heer en het is genade. En dat is het ook. Maar het is natuurlijk ook gewoon mazzel. Want je ziet ook mensen uit elkaar gaan en die hebben gewoon zo'n pech gehad. Ja. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Mazzel komt uit het land waar Jezus 2000 jaar heeft gelopen. Wat bindt jullie nou zo aan hem?
Ja, dat zit dwars door je heen.
Ja.
Dat kan niet anders. Al zou ik willen, ik kan niet meer los van hem.
Want jullie hebben oneindig veel liedjes, cd's, tv-programma's, boeken, noem maar op. Het is, kun je het eens allemaal opnoemen, Rickert? Jij houdt niet zo van opscheppen, maar het is ongekend.
Ja, veel. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal even goed is natuurlijk. Hè. Het gaat niet om veel, het gaat om de inhoud.
Ja.
En een deel daarvan was gewoon heel erg leuk. Die wiebelwagen dingen die Ellie heeft gedaan.
Ja.
Zat altijd ook wel inhoud in.
Met die kinderen, de Ark van Stekeltje.
Ja.
Al die dingen. Maar voor ons is het gewoon ons bestaan. Hè? Ja. In de zin van, je bent een leerling van Jezus. Probeer nog wel weer dingen bij te leren. Maar ondertussen is hij gewoon je ademhaling van elke dag. Hè? Iemand vroeg mij laatst van, zou je dan niet zonder kunnen? Ik zei, ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Want het is zo verweven met wie je bent, dat je kunt je dat niet goed meer voorstellen.
Ik denk, als ik van tevoren vraag, zeggen jullie nee. De kauwgomballenboom, want dat kent iedereen.
Gaan we weer.
Nee, ik ga echt niet zingen.
Nee, jij niet. Nee. Midden in het tuintje van mijn oude malle oom staat een kauwgomballenboom, een echte kauwgomballenboom. Met 100.000 ballen voor een stuiver en een cent. Die zie je zomaar zitten als je uitgeslapen bent. Nog meer?
Nee,
enzovoort.
Is genoeg. Het was geweldig. Jullie nieuwe cd is een paar maanden geleden uitgekomen. In het voorbijgaan. Het is een prachtige cd. Ik heb hem heel vaak gedraaid. En er is één lied wat mij raakt. En misschien wel voor mij, maar ik denk ook voor heel veel kijkers van Out of Power. Het heet Dagje Ouder. Zou jij... En dan gaan we over die cd praten. Ellie, of misschien wil jij het wel, Rickert, zijn bril opzetten.
Ik heb nog warm van net.
Ja. Ik zal een stukje van lezen.
Ja.
Hoe lang is het geleden dat wij nog kleuters waren? Dat wij op stepjes reden met zand in onze haren? We leefden zonder zorgen en morgen was vast morgen. Hoe lang is het geleden dat wij nog kinderen waren en van de glijbaan gleden? We kenden geen gevaren. We wisten ons geborgen en morgen was pas morgen. Elke dag een zee van tijd, ieder uur een eeuwigheid, zon en maan en het getij. En elke dag kwam er een dagje bij. En dan eindigt het met, de dagen zijn vergleden.
De maanden en de jaren.
De dingen die we deden.
De mensen die we waren.
Al blijft de dag van morgen nog steeds voor ons verborgen. Elke dag een zee van tijd, ieder uur.
Een eeuwigheid.
Zon en maan.
En het getij.
En elke dag komt er een dagje bij.
Zoals jullie dat ook doen, hè? Dit is helemaal niet afgesproken.
Doen we thuis ook, hoor.
Ja? Ja.
Want ik had geen bril op, dus ik hoopte maar dat het de goede woorden zijn.
Dit hebben jullie samen geschreven. Jij schrijft liedjes, Rieke schrijft liedjes, maar het is niet zo vaak dat jullie samen iets schrijven.
Nee, bijna nooit.
En waarom deze dan wel?
Ja, ik weet niet. Ik had iets...
Ja, ik denk dat Ellie begonnen was en dat ik het niet goed genoeg vond. Oh. Zoiets.
Nou, ik had er nog geen muziek bij, dat was het. En zei hij, je moet eigenlijk een beetje zo. En toen, al gaandeweg, werd het een beetje anders.
Ja. Het is een prachtige cd. Bij al deze liedjes, bij elke zin moet je nadenken. Dus er zit een diepte en een lading achter, dat vind ik zo knap. Want Rickert, dat wordt bij jou geboren. Dat is een ongelooflijke gave. Je vrouw kan mooi lachen, maar jij kan mooi schrijven.
Nou,
ik kan ook mooi schrijven.
Nee, Ellie schrijft ook schrijft de helft van de dingen die erop staan. Dus dat moet je haar niet ontzeggen, Jan.
Oh, sorry. Nee, Ellie, kun je me vergeven?
Nee.
Oh, ja, jongens, wat
even. Nee, het is van Maestro bijvoorbeeld over Leonard Cohen. Dat is een tekst van Ellie. Die is echt heel mooi.
En de muziek ook. En gedeeltelijk van Leonard Cohen. Ja. Ik heb het samen met hem gemaakt.
Kijk.
50 jaar in het vak, 50 jaar samen. Wat is jullie droom?
Moet je dat op onze leeftijd nog vragen, Jan?
Nou,
jullie zijn net in het begin 60.
Ja, maar misschien moet je dan meer dromen
nee,
van...
70,
ik ben
hè?
70, hoor.
70.
Misschien moet je dan meer dromen van de eeuwigheid.
Dat wil ik niet zeggen, want ik wil jullie...
Nee, voor onszelf hebben we geen dromen. Nee? Wel het verlangen dat we nog wel een poos gezond mogen blijven en mogen doen wat we graag doen. Ja. Maar verder, je droom betreft toch een ander iets. Dat betreft niet jezelf. Ja. Dat betreft Gods Koninkrijk en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Want die komt, hè?
Ja, en dat je daar nu nog aan mag meewerken.
Ja.
Dat mensen dat ook zullen ontdekken, dat het bestaat en dat het echt is. En niet met mooie gezwollen woorden, maar gewoon door te zijn wie je bent. Ik denk dat dat nog meer overtuigt dan alle woorden bij elkaar.
Ja. Ik moet gaan afsluiten, want ik zou uren met jullie door kunnen praten. Als jij terugkijkt op je leven, Ellie, wat was het hoogtepunt?
Ik had twee hoogtepunten. Het ene was Rickert. Nee, ik heb er drie. Het tweede was dat ik Jezus Christus leerde kennen in mijn leven. En het derde was dat ik teruggekomen ben uit de dood. Dat ik, voor de poort heb gestaan en weer terug mocht. En daarom ben ik ook niet meer bang, want doodgaan is niet erg.
Mooi. Ja.
Ik verbleek bij dit verhaal, want dat heb ik natuurlijk niet meegemaakt. Ik ken het wel. Ik heb niet één hoogtepunt. Als ik terugkijk, dan kan ik alleen maar vreselijk dankbaar zijn voor alles wat we hebben meegemaakt en wat we hebben mogen doen en we hebben mogen zijn. Ook voor de vrijheid waarin we al die tijd hebben mogen leven. Als je het wereldwijd beziet, hoe wij vreselijk verwend zijn. Hè?
Ja.
Ik hoorde pas weer iemand zingen, zegen ons. Ik dacht, ik moet je niet doen. Je bent zo gezegend.
Ja. Wat ben jij gezegend, zeg. Ja. Ik zie die hand op je schouder.
Ja, of dat nog. Hè?
Nou, heel veel mensen kennen dat niet.
Nee, die dat is zo.
Nee, zal ik hem weer weggaan?
Ja, ze doet thuis ook niet, hoor. Dat is gewoon voor de camera.
Ellie en Rickert, mag ik jullie ontzettend bedanken. Rickert, we hebben jou beleefd toch dringend verzocht. Want ik geniet altijd van jouw sonetten. Of je ook iets over voor Hour of Power kon schrijven. Want je doet het altijd zo trouw voor de EO.
Ja.
Heb je erover nagedacht?
Ja, dat zijn korte gedichtjes. Dus ik heb ook geen sonnet geschreven, want dat duurt lang. Maar ik had wel iets bedacht.
Oh, nou. Je maakt me helemaal blij.
Ja.
Ik ga er helemaal
voor zitten. Nou, daar komt hij, Jan.
Ja.
Wanneer je alles weet van Flower Power, dan moet je onderhand wel pittig oud zijn. En nu, gezeten bij the hour of power, bedenk ik, laat ons dan het zoutend zout zijn. Want anders smaakt the hour of power flower. Oké.
Big applaus. Die gaan we publiceren in ons blad. Dan kunnen de mensen
dat is goed, dat mag.
Je hebt mij een bijzonder genoeg.
Ja, dat is goed.
Laat je hem wel even, ik zeg hem gelijk in mijn binnenzak.
Nee, ik stuur hem op, netjes.
Okay. Goed.
Dit zijn krabbels, ik stuur hem op.
Rickert, ik zag dat je zo een papiertje uit een boekje had gescheurd. Dus ik geef jou graag dit mooie boek. Er staat op Je bent geliefd, uitspraak van Henry Nouwen.
Ah.
En ook onze thema. En,
een heerlijk opschrijfboek. Oh, mooi, dank je.
Ja, leuk hè?
Ja, fijn. Ja.
Nou, ik ben blij dat je er blij bent.
Je gaat mee, ja.
Ja. En Ellie, ik laat je ook niet met lege handen weggaan.
Oh.
Oeh. Ik ga het er even... Nee, doe jij het maar. Ik ben zo onhandig. Ik laat ze op de grond vallen.
Ik ben ook heel onhandig.
Ja, ja, dat...
Je bent geliefd. Oh, dat is mooi. Dat is een de afbeelding zoon. Van de ja. verloren zoon.
Ja, mooi.
Die krijg ik er ook niet uit. Ik doe wel zo.
Schilderij van Rembrandt.
Ja. Prachtig. Ga ik thuis eruit halen.
Ja. Ja.
Heel mooi.
Mag ik jullie heel hartelijk danken voor... het raakte me echt, deze ontmoeting. Hoe jullie met elkaar omgaan. En hoe jullie laten zien dat... dat jullie die horizontale en de verticale liefde samen mogen ervaren. En hoe jullie in dit land zo ongelooflijk veel mensen tot... Ik mag het niet zeggen, maar ik zeg het toch, tot zegen zijn
geweest. Jawel, dat mag je wel.
Dat mag
je
wel
zeggen, hoor.
Okay, ja. Nou, dat zijn jullie. En ik hoop dat dat nog heel lang mag duren. Dankjewel voor wat jullie betekenen.
Fijn, Jan.
Okay, Jan.
Ik ben echt heel dankbaar voor jullie. En trots.
Dank je.
En deze mooie cd, luister hem nog een keer. We zullen even laten zien hoe je hem kunt verkrijgen. Vrienden! Wij gaan weer naar het programma. Dankjewel.
Today, we're talking about joy, and as we navigate through the idea of being Daniel in the lion's den or lions in the Daniel den, we think of one thing, and that is that joy is your strength. And let's begin there. I believe that no matter who you are, that if you have Jesus, you have joy. If you have Christ within you, you have joy. No matter how depressed, no matter how blue, no matter how sick, I think it's in there. And I believe that so much of living a joyful life is not about having joy, but about releasing joy. Joy is your strength. That is what the scriptures say. There is something about joy, this unchokeable happiness that lives in our body, that because we chose Jesus, joy chose us. And because of that, when tough times come in life, we have this amazing thing in our body, joy, that makes us strong. It's like armor. It's like no matter what we're going through, we can always laugh, smile, enjoy the time with the people we love, and experience God's goodness and grace in every moment because we know He has the victory. We are so passive when it comes to our joyful life. We always expect joy to sort of just make its way into our lives. But joy requires work. Joy requires a choice. And in fact, you have a responsibility to be joyful because joy is holy and it's a mandate from God. And I'm serious about this. You guys know how I feel. This is a community of joy, and we know that being positive and joyful is harder than being negative and slothy. Am I right? Being positive is hard. It is. Being joyful is hard work, but it's worth it. So today, choose joy. Make decisions today that I'm going to act happy and act joyful even when I don't feel it. And I know many of you, the younger you are, the more you hate what I just said. I'm actually right, because I've been talking about this for a long time, that acting happy is your responsibility if you have no reason to be sad. That acting happy, and I stole this from Dennis Prager, of course, and he stole it from Rabbi Nachman, so we all stand on the shoulders of giants. Anyway, young people don't like the idea of acting happy when you don't feel happy. But I find the older people are, the more they believe that, because the more they've lived life and recognize that much of the emotions we feel are based on our decisions and our actions. Can I get an amen? Yeah. It is true. So act joyful. If you act joyful, joyful feelings will follow. It's actually been proved, and I'm going to talk more about that in a bit. But before I get there, I want to talk first, especially to religious people. If you're super religious, I just want to say a few things to you. Did you know joy is happy? I can't believe I have to say that. Joy is happy and joy is holy. For some reason, I think there are some religious people that love to be solemn and depressed and sad and stern so much that they've redefined joy as sort of this hidden inner happiness that nobody can see, and that's a bunch of bull. Joy smiles. Okay? Joy is your joy happy? If it's not, you're not joyful. Joy is happy. Joy smiles, it laughs, it eats, it sings. Joy tells jokes. Joy hugs, joy celebrates, and joy lifts up others. Joy is happy. In fact, the only difference between happiness and joy, if you really want to get technical, is that happiness is based on what happens to you. Joy is a happiness that's all the time, regardless of what happens to you. But do not believe the lie that joy is not happy. Religious people that don't smile don't have Christ. Because the fruit of the Spirit is joy, and joy is happy, because happiness is based on knowledge. Knowledge that I'm safe, knowledge that Christ is one, knowledge that He will have the victory, and knowledge that this story is already written and He will have the victory, and that makes me smile. It makes me happy. It makes me joyful. And the reason I'm saying this is because you are joyful. You are joyful. You're happy. And there are people in this world that want to mock your happiness. They want to mock your joy. But when people mock your joy, they are mocking God. You are a joyful person, and that joy fights against the darkness. It gives light to people. It gives happiness to people. It lifts people up. There is nothing wrong with your joy. The more joy you have, the better. You are a joyful person, and your joy gives you strength, and people are jealous of it. That's why they mock you. I know. I'm like the happiest guy in the world. I get teased all the time. So your joy is your strength, and let it exude from your body, and practice joy, practice happiness, and practice lifting people up with your smiles, your encouragement, and your positive outlook. It's a good thing, and God appreciates it and loves it because it honors God. Amen? Amen. So joy, we just want to establish this first, that joy is happy, okay? Joy smiles, joy eats, joy celebrates, okay? Joy is also holy, and I need everybody to say this, even though it's in the Bible a million times. Say, joy is holy. It is. It's the second fruit of the Spirit after love, by the way, in Galatians. It's the second thing Paul mentions. Joy is happy, but joy is also holy. The scripture reading from today was Nehemiah chapter 8. And in the book of Nehemiah, Nehemiah and the book of Ezra used to be one book. They were sectioned into two books in the second century. And it's the story of what happens after Daniel in the lion's den. After the Babylonian exile, the Persians come in, they free the Jews, and the Jews are free to come back to Jerusalem. And there's this experience when they're relearning what it means to be themselves, to be Jewish, to be Jewish apart from Babylon. It begins with the rebuilding of the city, the temple, and in Nehemiah, it is completed in the finishing of the building of the wall and the gates. It's this amazing story of a people who have come back from 70 years of exile and have to rediscover what it means to be Jewish. If it's been 70 years, the oldest men and women would have been babies when the Babylonian exile happened. So two or three generations have gone by, and people can't really remember what it's like to be Jewish. This is Bobby Shuler's opinion, okay? Doesn't say that in the scriptures. But there, you see in the books of Ezra and Nehemiah this sort of rediscovery of self. And in this, there's this really important moment when Ezra, who's the priest, and Nehemiah, who's the governor, and the Levites, who are the ones who oversee religious life, they come out and they begin to preach the Bible and speak the Bible to the people. They have the Bible again, and they're in Jerusalem, so it's this really holy moment. And all of these people who are gathered around, as they hear the scriptures read, they begin to weep and weep. And there's something touching about that. But then Ezra, Nehemiah, and the Levites instruct them. They say, no, do not weep, for this is a holy day. Notice they didn't say, do not weep, for this is a happy day. Do not weep, for this is a day of victory. They say, do not weep, for this is a holy day. And they say, the joy of the Lord will be your strength. What do we pull from this? Religious people think that solemnity, grief, sorrow is holy, and sometimes it is. But intrinsic in that thought is that, well, happiness is not. And Nehemiah and Ezra and the Levites say, it's holy, so don't grieve. And they say, basically they say, go throw a party. Go eat and drink and get all your friends together and people that don't have anything, cook some food for them and go bring it to them and laugh and celebrate. And it says that the people left that place filled with joy because they understood the word of God. Isn't that awesome? Joy is holy. Joy is strength. Joy is life. And you are joyful. And your joyfulness pleases God. And the more joy you have, the holier you are. Joy is righteous. Joy is good. Joy is altruistic. Joy blesses people. Joy helps people. Joy gives you strength. Joy is light. Depression is darkness. So do not grieve. Today is holy. Be filled with joy. For the joy of the Lord is your strength. You've never been stronger than when you're filled with joy. Can I get an amen?
Amen.
So, I believe that a big part of being joyful is an economic term, priming the pump. We learned this in business school. John Maynard Keynes said that in order to get the economy going, you have to prime the pump. And what he meant by that is people need to spend money, either the government, businesses, tax things, whatever. That's not here nor there. Priming the pump came from the idea from farming that when you had those little pumps, I don't really know. How many of you grew up on a farm? Raise your hand so you can tell me if I'm getting this wrong. It's something like, I'm a city boy. It's something like this. There's a pump and it goes into a well, but first you have to pour water into the well to get the water out. Is that right? You got to prime the pump. Okay. So there's a ton of water down there and you got to put just a little water in to get a lot of water out, right? That's priming the pump. You are like a well. You got this whole bunch of joy stored up inside of you, but sometimes you got to prime the pump. Sometimes you got to fake it a little bit. Sometimes you got to act happy to get all that joy out of you. And you'll see it come out. And I really believe this because I practice it. I believe this in my own life, and people say you're a happy person, but happy comes with hard work. I know. It's one of the few things I'm really good at is being happy. This is what I want to say, is unless you're grieving about something in specific, like somebody died or a divorce or a loss of some major loss, grieving is healthy, grieving is good, but it needs to be intentional, and it needs to be for a time. But your default should be joy and happiness. And if for no reason you feel depressed, blue, slothy, bored, I want to encourage you, fake it. Fake it. Act happy even if you don't feel happy. 100% just act happy. Yeah, fake it. Act happy even if you don't feel happy. And I just want to push back. You guys know, I believe, I like psychology. I believe in the hard work of the inner life. We've been talking about that for 6 weeks. But today, I just need to take a moment and just say, if you want to feel happy, act happy. And if you act happy, you'll feel happy. So make happiness your default. So smile and make jokes and hug people and give people kisses on the cheek and do all those good things. Make happiness your default because the people who love you deserve happy company. Did you catch that? The people who love you deserve happy company. If you're acting unhappy for no good reason, you're being rude. And you're not pleasing God. Imagine there's 10 people in a room, and they all love each other very much, and one of those people are not happy. Can everybody else be happy? Not really. If you're in a room of 10 people and you're not happy and you're blue and you're grumpy and you're critical and the other 9 people are happy, you've just given them a choice. They now get to choose, one, don't act so happy to match the posture of this person, or be rude, act happy in spite of them. So you've given them a choice to be gloomy or rude. And now if you're grieving, if you're going through loss, reach out to friends, grieve with them, but if you have no reason to grieve, fake it. It's a nice thing to do. And people say, oh, that is fake. Yes, it's fake. So is showering, and so is taking Advil, and so is brushing your teeth. They're all fake. And people appreciate it when you put on deodorant, when you take a shower. It's not real. It's not natural. Many of you are saying, no, I know what many of you just said, because I've just felt it myself. There's a third option. I'm just not going to be around people anymore so I can be glum and gloomy. Don't do that either. Be around people and be joyful around them because your joy is a ministry. Your joy is a ministry to people who are going, life is hard for everybody. It really is. Nobody has an easy life. Everybody has a hard life. Some people have harder lives than others, but still, everybody who's joyful and positive has to work at it. Contribute. And you do. You contribute. And when you walk into a room, you bring joy because you're gregarious and you're life-giving and you're joy-filled and you're happy and I'm proud of you. Way to go. Now, I know when I say fake it, if you're a Gen Xer or if you're a millennial, you're like, oh, I'm checking out. I'm out of here. And I just want to say, if you're still watching, you haven't changed the channel, and if you haven't left the church, God's going to reward you because I'm going to prove the science of this. There is this phrase you've heard me say many times, and it began in recovery and Alcoholics Anonymous, and it's fake it till you make it. And this is something they train alcoholics, drug addicts, people with depression, that if you have no reason to be grieving, act happy, and then you'll feel happy. What you're doing is training your body to be a happy body. Your brain and your blood and your everything else. You're training your body to be a happy body. You train your body, you train your muscles. Why can't you train your brain? So fake it till you make it. If you act happy and you fake happy, if you act positive and fake positiveness, you'll be positive. Your perspective will change. You'll see new things that you didn't see before. Don't give up. Act happy. You'll feel happy. Prime the pump. And the reason I'm telling you this is because I love you. And I want you to have a joyful life. But I know that joy doesn't come to lazy people. Joy comes to people who make a decision to have joy. People who make a decision to get up in the morning, to get out of bed, to be positive, to see the good in the world, and to be joyful. So fake it till you make it. And let me just tell you something. It's not actually fake. And you may not get this sentence, but I think this is brilliant. So, it's not fake, it's a life hack. Do you guys know what a life hack is? It's not fake, it's a life hack. It's a way of training your body and mind to be happy. It's what you have to do if you want to be happy. You've got to train yourself. One of the main ways you can show happiness or fake happiness is so obvious, and that is smiling. I want to challenge you right now to try and fake a smile. Try it. Try it. I want to see everybody smile. Okay, can I just point out, this is not a cool church. You don't get points for being cool here. You get points for being happy. So I want everybody to, if you're too cool to smile, then frown. But I just want to see everybody fake, because I can see you. Everybody thinks, I can see you guys in the back. Everybody thinks I can't see you. I want everybody to fake a smile. Try it. It's pretty good. It's really hard when somebody asks you to, it's really hard to fake a smile, because it starts fake, but if others see you, it's so awkward that it's funny and then it makes you laugh. There is a science to smiling. I read a great article published by Leo Widrich about how smiling helps others. When people see you smile, their cortisol levels go down, causes dopamine to go up. In other words, it makes them feel happy. It makes them feel happier and less stressed when they see people that they love smile. There was a study done about what smiling does to your brain and why it's a life hack. When your smile muscles contract, there's a positive feedback loop that reinforces our feelings of joy. In other words, when you smile in life, even if you don't feel happy, it triggers the thing in your body that makes you feel happy. In other words, faking smiles actually makes you a happier person and makes you smile naturally more. Isn't that great? Because you smile and you're faking, the other person smiles and it's real, and then you see they're smiling and you really smile, then everybody's laughing and having a good time. When you fake a smile, it causes real feelings of joy to happen in your body, and that makes you actually smile, and that's a good thing. They wanted to see what makes people happy, and you know what almost topped the list? You're going to be really surprised by this. Chocolate. Absolutely. Chocolate almost topped the list about things that nail the reward center of your brain, that cause dopamine and happy feelings to go into your brain. But you know what beat even chocolate? Faking smiles. This is science, people. I know I'm a pastor, right? I'm not a scientist, but this study says smiling reinforces our brain's reward mechanism in a way even chocolate cannot match. Yes, you can clap for that. In other words, smiling changes the brain. Changes your brain chemistry. It changes your body. When you smile around other people, when you fake it till you make it, when you release your joy into the world, you're training your body, your mind, and even your brain to be more joyful. And I'm telling you this because I love you, because I've practiced it. There was a study done, a famous study. It's called the Yearbook Study. This is one sample. They did a yearbook study of people who had big smiles versus people who had fake or little or no smiles at all. And the study showed that the people with the biggest smiles lived happier lives, had happier marriages, and had fewer setbacks. That smiling is actually probably healthy for your body. There's another famous study done called the baseball card study, in which they went through old baseball cards and they studied the lives of the men, the ones who smiled versus the one who didn't, for their baseball card pictures. And as an average, the men who smiled lived 7 years longer than the men who didn't. Smiling is good for you. Smiling is good for other people. Being joyful is holy. If I've chosen Jesus, joy has chosen me. And that's true. You may not feel it. You may feel blue. You may feel down. You may have been sitting on a couch for days. Maybe you've just barely gotten to church today and your knuckles are dragging. You're like, I don't even know why I'm here. I want to tell you, you have such a well of joy inside of you. And all you have to do is release it by doing the things that joyful people would do. If you've done the hard work of bringing Christ inside your body, you need to release your joy into the world because people need your smile. People need your hugs. People need your food. People need your joy. Joy is a good thing. Your joy lifts up people. It gives them strength. Don't listen to people who mock you or tease you because you're positive and joyful. Being positive and joyful honors God. Your joy gives people strength, and I'm proud of you. And keep growing in joy because it's a discipline. It doesn't come to the lazy. It comes to those who work hard at being joyful, being vulnerable, being big-hearted, being risk-takers, and you're doing great. I just want to tell you that your joy is encouragement to the people who love you. Keep doing it. It's changing lives. Let's pray. Father, we love you, and we thank you that you've given us a choice. Or many people here are listening, and they say, Bobby, you don't know what I've gone through. And to you, I just want to say that's absolutely right. Many of you have been wounded, you've been hurt, you've been let down, you've been betrayed, you've lost a lot, you've lost your health. I just want to say, let it go. And allow the joy that's in your body, and it is there, let it come out. Just try it for one day. So Lord, help us to have faith, to act in faith according to the joy that you've given us, to be happy people in the world in which we live. And I plead over you joy, happiness, smiles, hugs, a good life, a life that celebrates, a life that lifts others, in Jesus' name. Amen. You know, I hope that you're encouraged today. You're doing better than you think. You're getting stronger than you thought you were. You're already so much stronger than you knew. And God has a great week in store for you. And so the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ik hoop dat je dankbaar deze nieuwe week ingaat en ook bemoedigd bent door Ernie en Rickert. Dat was wat leuk zo, die twee mensen die elkaar zo vasthouden. Nou, zo houdt God ons ook vast. En als je het mist dat er een hand om je schouder wordt geslagen, en dan hoop ik dat dit programma ook een warme omarming is. Dat wil Hour of Power zijn. Vrienden van Hour of Power, volgende week heb ik een beroemde fotograaf die de hele wereld rondreist om mensen in beeld te brengen zoals ze zijn, maar die ook een hele mooie droom heeft. Nou, ik hou van mensen met dromen, dus volgende week weer Hour of Power en ik hoop dat jullie allemaal weer aanwezig zijn bij de uitzending. Hartelijke groet van ons team en een hele fijne zondag toegewenst.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.